Hebreeën 5 vanaf vers 7, waar staat, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke we hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt, want gij daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Want een ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakte is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding, beide des goeds en des kwaads. Tot zover. Zoals gezegd hebben we ons vorige keer al bezig gehouden, wat uitgebreid zelfs met de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, die hier in vers 5 werd aangehaald, en waarvan hier gezegd wordt dat die uitspraak ook inhoudt, dat de Heer daardoor verheerlijkt werd, zoals ook vers 5 zegt, en dat hij daardoor werd aangesteld tot priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, dat zegt vers 6. En dan wordt vervolgens over hem gezegd, in vers 7, dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat was de zin van vers 7 en 8, waarbij ik dan de tussenzin voor het gemak heb weggelaten. Het is, mijn zin is helaas, maar wie ben ik om daar een mening over te geven, maar helaas is het een erg gecompliceerde zin geworden. Maar de zin luidt, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. En als u zelfs dan de uitdrukking in de dagen zijns vleeses nog weglaat, omdat het gewoon een tijdsaanduiding is, zegt wanneer het gebeurde, dan is de zin alleen nog maar die gehoorzaamheid geleerd heeft. Waarna gezegd wordt wanneer het was, namelijk in de dagen zijns vleeses, dat zijn dus de dagen kennelijk van zijn omwandeling op aarde, de dagen waarin hij vlees en bloed deelachtig was, net als wij, zoals Hebreeën 2 dat reeds naar voren gebracht heeft. En verder staat er dat hij die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En dat betekent dat lijden in het algemeen positief bijdraagt aan de ontwikkeling van geloof. In God wel te verstaan. Daar blijft een mens trouwens ook niets anders übrig, zoals de Duitsers dat zouden zeggen. Hè? Er blijft niks anders over, want als men lijdt in deze wereld en in dit leven, in het vlees om zo te zeggen, dan is dat helemaal in het algemeen gesproken omdat wij onzeker zijn op zijn minst van de toekomst. We weten niet hoe we verder moeten. Als we dat wel weten, is er geen enkele reden om te lijden. Als we met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien, daar niet tegenop zien, op geen enkele manier, dan lijden wij ook nu niet. En andersom, als we niet weten hoe het verder moet, hoe het leven er verder voor ons uit zal zien, dat brengt dat lijden met zich mee. Lijden is nooit vanwege het verleden. Lijden is altijd vanwege wat nu verder in de toekomst ligt. Ik weet niet of u dat zo gauw kunt onderschrijven, maar dan adviseer ik het maar te noteren en er maar eens een keer over na te denken. Maar mijn zin is dat zo. Over het heden hoeven we sowieso al niet te praten. Het heden bestaat eigenlijk niet. Het heden is niks anders dan het tijdsgewricht, noemt men dat. Met de nadruk op gewricht overigens. De overgang namelijk tussen wat we achter de rug hebben, wat nog voor ons ligt. En wat geweest is, kunnen we niks meer aan doen. Zodat het enige wat we voor ons hebben, wat we te bezien hebben, is inderdaad hoe het leven de rest van de dag en morgen en overmorgen en volgend jaar en zo verder eruit ziet. En als we daar geen vertrouwen in hebben, dan lijden wij. En andersom, als wij lijden, dan is dat in wezen omdat wij geen vertrouwen hebben in de toekomst. Zodat er in dat lijden inderdaad niks anders overblijft dan ons vertrouwen, geloof dus gewoon, ons vertrouwen te stellen op degene die gesproken heeft van de toekomende dingen. Zo eenvoudig is het eigenlijk voor alle humbug er rondomheen weglaten, dan blijft dit over. Namelijk, als het leven voor ons dan onzeker is, wel, blijft weinig anders over dan ons vertrouwen te stellen op God die ons een rijke toekomst beloofd heeft. En dat niet alleen, want ik bedoel niet eens de toekomst voorbij de, laten we het netjes houden, voorbij de opname van de gemeente. Dat bedoel ik niet eens. Ik bedoel ook inderdaad die toekomst die op ditzelfde tijdstip begint. Want we hebben in het voorgaande hoofdstuk al gezien dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Niet opdat wij barmhartigheid zullen verkrijgen ooit een keer, maar opdat wij nu barmhartigheid mogen verkrijgen en dat wij genade vinden, niet zullen vinden, maar vinden nu. En opdat wij geholpen worden te bekwame tijd. En of dit de bekwame tijd is om die hulp te ontvangen, weet ik niet. Maar als de hulp bestaat uit het verkrijgen van barmhartigheid en genade, voor zover dat zo is, ontvangen wij dat inderdaad nu reeds. Zodat, sprekend over de toekomst waarover de Heer gesproken heeft, hebben we het over, inderdaad ook al over ons leven, nu nog in het vlees. Maar het moet toch gezegd worden dat de climax daarvan uiteraard ligt voorbij, nou ja, voorbij de wederkomst van Christus, moet ik zeggen. Voorbij de opname van de gemeente enzovoorts. Laten we zeggen, voorbij de verlossing van ons lichaam. Want dat is dan de Bijbelse term. Maar van de Heer Jezus wordt hier gezegd dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En de gedachte is in eerste plaats, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. En we hebben al gezien, gehoorzaamheid in de voorgaande hoofdstukken van Hebreeën is niks anders dan geloof. En in de volgende hoofdstuk is dat ook zo. En strikt genomen is dat eigenlijk in de hele Bijbel zo. Gehoorzaamheid veronderstelt immers dat men gehoor geeft aan het woord dat gesproken is. En dus dat men gelooft wat er gesproken is. Het is volstrekt hetzelfde. En wat er dus gezegd wordt van de Heer Jezus Christus, is dat hij zijn vertrouwen gesteld heeft op wat in de schrift, want daar houd ik het op, wat in de schrift aan hem beloofd was. Zwart op wit. En dat dat zo is, wordt later in het latere deel van deze brief ook inderdaad toegelicht. Ik heb u al eerder gezegd, de brief valt in principe uiteen in twee delen. En elk van die delen eindigt min of meer met een praktische toepassing. De praktische toepassing van het eerste deel van de brief begon in 4 vers 14 met de woorden, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, vers 16. En de praktische toepassing van de tweede helft van de brief is in hoofdstuk 10, vers 19. Terwijl wij dan broeders hebben, vrijmoedigheid hebben om in te gaan, dat is dus precies hetzelfde als wat in 4, vers 14 en 16 staat. Terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan, terwijl wij dan zo'n grote hoge priester hebben enzovoorts. En dat betekent dat wat er dan verder volgt, in hoofdstuk 10 en met name hoofdstuk 11, 12 en 13. Nou ja, 13 vooruit maar. Maar in ieder geval 11, 12. In zeker opzicht hoofdstuk 13. Dit is niks anders dan weer een nadere toelichting op de praktische toepassing. De gedachte is namelijk dat wij zouden met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom tot de troon der genade en ons zouden stellen onder de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Dus, kortom, hoe doen we dat? Dat doen wij door geloof. Dat hebben we ook al gezien. Waarna de vraag altijd is, en dat is de meest praktische vraag die ik ooit gehoord heb, de vraag is, hoe doe je dat, leven uit geloof? Niet tot geloof komen, dat is niet zo moeilijk, maar hoe doe je dat in de praktijk van het leven? Hoe leef je uit geloof? En dat is wat in de volgende hoofdstukken dan nog wordt toegelicht. Niet aan de hand van voorschriften, want wij leven onder de genade en niet onder de wet en dus ook niet onder voorschriften. Maar het wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden, dat is wat anders. Daar worden namelijk oud-testamentische gelovigen aan ons tot voorbeeld gesteld. De een deed het zus, de ander deed het zo, maar ze hadden met elkaar gemeen dat ze geloofden in wat God gesproken had en ze trokken daaruit de consequenties met alle gevolgen van dien. Dat is Hebreeën 11 en Hebreeën 12, want de laatste zogeheten geloofsheld die ons wordt voorgehouden vinden we inderdaad niet in Hebreeën 11, maar in Hebreeën 12, vers 2, namelijk de overste leidsman en voleinder des geloofs, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Aanmerk deze, staat er dan vervolgens. En vers 2 zei al, zie op hem, wat hetzelfde is. Dat betekent dat wij boven alles uit de Heer Jezus zelf als voorbeeld hebben voor een leven in of uit geloof. Dat wat hier gezegd wordt. En het belangrijkste kenmerk daarvan is dan dat de Heer Jezus inderdaad zijn leven lang gezien heeft op de vreugde die hem voorgesteld was. En het resultaat van dat leven van de Heer Jezus, Of gewoon Jezus, zoals dit vers natuurlijk terecht zegt. Hè? Het resultaat van dit leven van Jezus is dat hij als de Heere en als de Christus gezeten is aan de rechterhand des troons van God. En daar wordt ons een voorbeeld voorgesteld. Dat impliceert in elk geval dat als wij zien op de vreugde die ons is voorgesteld, dat wij dan ook inderdaad in die positie zullen delen, ook daadwerkelijk in de toekomst en in zekere zin in het heden zelfs al. In andere zin dan, maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar het voorbeeld hebben wij van de Heer Jezus, die geloofde in de heerlijkheid die hem voorgesteld was, geloofde in de vreugde die hem voorgesteld was, en dienovereenkomstig geleefd heeft, dienovereenkomstig zijn kruis verdragen heeft, zegt vers 2 van Hebreeën 12. En de volgende versen zeggen dat hij dan ook inderdaad het tegenspreken van de ongelovigen, van de zondaren namelijk, ook inderdaad verdragen heeft, dat hij zelfs ten bloede toe dat verdragen heeft en tegengestaan heeft, met alle consequenties van dien. Hij werd gedood om zijn getuigenis en om zijn geloof, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar het resultaat is dat hij gezeten is in de rechterhand des troons van God. En dat is niet niks. En waar het om gaat is dus dat wij diezelfde vreugde voor ons houden, dat we diezelfde heerlijkheid voor ons houden, dat we daarop zien, ons leven lang, dag in dag uit. En wanneer we daarop zien, is het mogelijk om ook inderdaad het een en ander te verdragen, eventueel een kruis te dragen, zoals de Heer Jezus tot de zijne zei. En zeker ook om het tegenspreken van de zondaren te verdragen. Dat is waar het om gaat. Maar goed. Onder al die omstandigheden dus staat er van de Heer dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Ik heb de vorige keer al, ik dacht ook tamelijk uitgebreid, erop gewezen dat de Heer Jezus bij zijn geboorte inderdaad leeg was, om zo te zeggen. Ik vind het altijd een wat moeilijk woord, maar het staat nou eenmaal letterlijk in Filippenzen 2. En ik weet bovendien geen beter woord, dus ik laat het er maar bij. Hij werd leeg geboren, hij werd gevuld met het woord van God. Het woord wat hij leerde kennen uit de schriften. Ja, of iemand anders heeft hem die schriften verteld. Dat is ook natuurlijk gebeurd voor een deel. Maar niettemin, de schriften zijn de oorsprong van dat woord. En als de Heer dan zag op vreugde die hem voorgesteld was, dan is het ongetwijfeld zo dat die vreugde hem voorgesteld was in de schriften. En als dat niet zo was, als hij met kennis van die dingen geboren is, dan kan hij prompt niet meer ons voorbeeld zijn, want wij zijn geboren zonder die kennis. Zodat je de dingen nog om kunt draaien ook. Je kunt domweg zeggen dat aangezien de Heer ons tot voorbeeld is voor het leven van een gelovige, en wij van nature niks wisten, maar onze kennis van God en van de zaligheid en zo hebben uit het woord, moet het dus zijn dat de Heer Jezus die kennis van die zaligheid enzovoort ook inderdaad uit het woord heeft geleerd. En dat hij ze uit het woord heeft geleerd, dat komt het beste tot uitdrukking, vind ik, in het verschijnsel dat wij 18 jaar lang van de Heer absoluut niks horen. Vanaf dat hij 12 was totdat hij 30 was. Lucas 2, Lucas 3. We horen niks van hem. En het laatste wat we voor die tijd van hem gehoord hadden is dat hij in de tempel bezig was met de bestudering der schriften. Nou, daar gaat het om. En als bij een andere gelegenheid de Heer spreekt met Nicodemus en hij spreekt over dingen, over bijbelse, over geestelijke waarheid zal ik maar zeggen, dan vermaant hij Nicodemus en zegt, weet gij deze dingen niet? Als gij de leraar is, dan weet gij dingen niet. En de volgende opmerking is, wij spreken wat wij weten, wij spreken wat wij gezien hebben. En de vraag is, waar heeft de Heer zijn kennis dan vandaan? Waar heeft hij die dingen dan gezien? Het antwoord is uiteraard eenvoudig in de schriften. Uiteraard kan niet anders, dezelfde schriften die ook Nicodemus tot zijn beschikking had. En anders gaat het verwijt weer niet op. Betekent dus inderdaad dat de kennis die de Heer had van de schriften, van de Bijbelse waarheid, zal ik maar zeggen, van de geestelijke dingen enzovoort, heeft hij inderdaad geleerd uit de schriften. Dat neemt niet weg dat zijn moeder hem zou verteld hebben hoe dat gekomen is, zodat hij geboren werd en dat soort dingen meer. Maar ja, niet iedereen hoeft dat te geloven, bedoel ik maar. Hè? Er zal toch ook enige schriftuurlijke bewijsvoering bij aan te pas moeten gekomen zijn om dat te onderbouwen. Dat heeft elk weldenkend mens dan in zo'n geval nodig. Dat zal ook inderdaad gebeurd zijn. Maar niettemin, de Heer Jezus heeft geleerd te vertrouwen op de schriften. En zelfs heeft hij dat geleerd in de onzekerheid van de praktische omstandigheden. Het moet duidelijk zijn dat de Heer niets gedaan heeft waardoor hij de vijandschap van zijn omgeving op zich laadde. Behalve dan dat hij geloofde in de schriften en dat hij zijn tijdgenoten inderdaad, populair gezegd, met de Bijbel om de oren sloeg. Hij zegt gewoon, hebben jullie nooit gelezen dat er staat en zo? Enzovoort. En vragen van, en wat betekent dan dit? De steen die de bouwlieden versmaald hebben, geef daar dan eens antwoord op. Allemaal uit de schriften. En zelfs in zijn discussie met Satan zelf, antwoordde hij uit de schriften. Er staat geschreven. Nou, daar gaat het om. Niet ik zeggen, nee, er staat geschreven. En daar gaat het om. En inderdaad, hij kende die schriften. Dat is één ding, kennen van die schriften. Het andere ding is natuurlijk daar ook in de praktijk van het leven uit te leven. En ik moet u zeggen, op risico dat u wellicht niet begrijpt, maar ik moet u zeggen dat als men de schriften kent en gelooft, en er komt tegenstand, wat voor wijze dan ook, men wordt daarop aangevallen, dan heeft dat aan de ene kant tot gevolg dat men zich beter fundeert op de schriften, nog beter dan al het geval was, om meer zekerheid te hebben. En aan de andere kant is het gevolg ook dat men zijn vertrouwen, zijn hoop op aardse omstandigheden enzovoorts inderdaad verliest. Zodat er inderdaad niks anders overblijft dan te leven uit die schriften en naar die schriften. In de zin van dat men ook inderdaad zijn verwachting stelt op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarmee citeer ik dus min of meer opzettelijk uit Romeinen 8... waar het in bestaat, waar de apostel schrijft, wij zijn ik houd het ervoor, zegt hij, ik reken, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want als we met Christus lijden, om het geloof, want daar gaat het natuurlijk om dat lijden, vanwege het geloof, dan zullen wij uiteraard ook, net als hij, en dus met hem verheerlijkt worden. Dat is de gedachte. Een ander punt wat ik in dat verband zou moeten aanhalen, maar dat wordt hier al aangehaald in vers 7 van Hebreeën 5, is dat de Heer niet alleen zich fundeerde op de schriften in zijn wandel, in zijn prediking en in zijn toekomstverwachting uiteraard, maar dat dat ook gepaard ging inderdaad met gebed. Het is altijd een moeilijk onderwerp om over gebed te spreken. Ik aarzel daar ook altijd wat in. Omdat ik heel goed weet dat wij verschillende mensen zijn. Ook als gelovigen. Dat wij op verschillende wijze ons geloof beleven. Dat wij op verschillende wijze ook reageren op het woord als het tot ons komt. Dat is nou eenmaal zo. En dus ook een verschillende wijze waarop wij ons uiten ten opzichte van de Heer. Daar gaat het om. En je kunt geen mens voorschrijven wat hij wel en wat hij niet moet bidden. En bovendien, de Bijbel geeft zulke voorschriften, mijns inziens, ook niet. Dus dat wordt een moeilijke zaak. Wel weten wij dat van de Heer Jezus vele malen gezegd wordt in de evangelium, dat hij bij gelegenheid zijn discipelen wegstuurde, dat hij zich inderdaad helemaal privé terugtrok, bij voorkeur op een geïsoleerd plekje, bij voorkeur zelfs wat dichter bij de hemel, letterlijk. Ja, nou, het is ook typologie natuurlijk, maar niettemin trok hij zich terug op de berg, gewoonlijk als het even kon, om daar inderdaad te bidden. Om zijn hart te luchten en te spreken met zijn hemelse vader. Dat is iets wat wij net zo goed geacht worden te doen. Niet omdat het moet in de eerste plaats, maar in de eerste plaats omdat wij daar behoefte aan hebben. Andersom nog zelfs, aangezien wij daar behoefte aan hebben om ons hart is te luchten, ja, het is een rare uitdrukking misschien, maar dat is echt de gedachte, om ons eens uit te spreken, aangezien we daar behoefte aan hebben, heeft God ons daartoe ook opgeroepen om dat te doen, namelijk niet ten opzichte van onze broeders en zusters, laat staan ten opzichte van andere mensen, maar ten opzichte van hem. Met de eenvoudige filosofie erachter, dat andere mensen ons ook niet helpen kunnen, onze broeders en zusters in het algemeen ook niet, maar hij wel. Want die belofte hebben we ook net gekregen, staat hier ook. En dat is inderdaad wat hier in vers 7 gezegd wordt. Dat hij namelijk weliswaar gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Maar er staat wel degelijk dat hij gebeden en smekingen geofferd heeft. Dat is een tussenzin, hè? Die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen geofferd hebbende gehoorzaamheid geleerd heeft enzovoorts. Dus inderdaad, gebeden en smekingen, dat is synoniem, hè? Dat betekent gebeden, namelijk inderdaad zelfs vragende gebeden. Een gebed hoeft lang niet altijd vragend te zijn. Het kan ook aanbidding zijn, een dankgebed zijn. Maar gebeden en smekingen wil zeggen, gebeden, namelijk smekingen, wel degelijk vraag aan God om inderdaad kracht. In het algemeen gesproken, wat het ook zijn mag, dat doet er niet toe, maar in ieder geval kracht. Om te kunnen verdragen, om die vijandschap die er nou eenmaal is, en die er zeker was, zeker ten opzichte van de persoon van onze heiland, om dat te kunnen dragen, om die het hoofd te kunnen bieden, om stand te houden enzovoorts. En inderdaad, wanneer het aan die kracht ontbreekt, wanneer het aan wijsheid ontbreekt, of wat dan ook maar, dan zal men die inderdaad daar moeten halen waar die gegeven kan worden. En dat is wat de Heer Jezus zelf gedaan heeft. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd. En let op de uitdrukking dat hij ze geofferd heeft, want een gebed wordt in de Bijbel ook inderdaad beschouwd als een offerande. In het algemeen wordt het beschouwd als reukwerk. In de zin van dat een gebed inderdaad opstijgt tot God als een lieflijke reuk den Heere, want zo heet dat. Want u moet daarbij bedenken dat wij zo'n gebed, ja, principieel eigenlijk alleen uitspreken voor iemand of tot iemand die wij in staat achten om te helpen. Je kunt wel hulp roepen, maar dat doe je alleen aan iemand van wie je denkt dat hij je helpen kan of niet. Zodat een gebed per definitie de erkenning is van God. En het is ook per definitie de uitdrukking van geloof. Want hoe zullen zij aanroepen, zei Romeinen 10, hoe zullen zij aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Vandaar dat een gebed in het algemeen gesproken inderdaad tot eer van God is. Dat geldt niet alleen voor een dankgebed, dat geldt wel degelijk ook voor een vragend gebed. Al moet ik erbij zeggen natuurlijk, dat zeg ik trouwens tamelijk vaak, dat het natuurlijk niet erg aardig is om aan God dingen te vragen die hij ons allang gegeven heeft. Dat is namelijk helemaal niet netjes om dat te doen. En het is zeker ook niet tot eer van God om dat te doen. Maar in het algemeen is het zo dat een gebed tot God, ook een vragend gebed, de erkenning inhoudt van niet alleen dat we in hem geloven, maar ook dat wij van hem verwachten, dat wij hem in staat achten om ons hulp te geven te bekwamer tijd, om het dan te zeggen met Hebreeën 4 vers 16. En daarom heet dat inderdaad een offerande. Het is niet een zwakte om te bidden, integendeel. De zwakte is als je je zwak voelt en niet de moed hebt of niet de behoefte hebt of wat dan ook, om dat inderdaad te delen met onze hemelse Vader. Want daar zitten wij verkeerd dan. En vandaar de oproep om met vrijmoedigheid te naderen tot die troon der genade. De meest concrete manier om dat te doen, ik zal het wel gezegd hebben al, is inderdaad om hem te danken voor wat hij voor ons gedaan heeft. Dat is één. En punt twee, om eventueel inderdaad een beroep te doen op die genade, barmhartigheid en hulp die hij ons beloofd heeft te zullen geven te bekwame tijd.
Er staat in de psalm, ik was een en al gebed. In een andere vertaling staat, ik was gebed.
Ja.
Door hij was zelf in totaliteit, ja, natuurlijk over het gebed en dat offer wat je net over had, zijn hele leven, dat was natuurlijk ook een gebedsoffer of een dankoffer, maar het was een offer natuurlijk in dat opzicht.
Ja, het is goed dat je daaraan herinnert, want er zit nog een heel andere kant aan. De Bijbel zegt niet alleen dat wij bij gelegenheid zouden bidden, mogen bidden als we dat willen, en dat we vooral vrijmoedigheid moeten hebben om dat te doen, maar er wordt zelfs gezegd, bid zonder ophouden. Niettemin staat er ook dank God in alles, wat hetzelfde is, maar dan in de andere richting. Maar er staat wel degelijk bid zonder ophouden. En ik denk dat we het wel eens worden dat dat niet betekent dat we altijd moeten lopen mompelen of zoiets. Dat kan niet. En als dat zo zou zijn, dan hoeven we meteen ook geen gebedssamenkomst of zo meer te beleggen, want dan bidden we altijd al. Ik bedoel, dat is het punt niet. Als er staat bid zonder ophouden, betekent dat uiteraard dat ons hele leven zou moeten zijn in afhankelijkheid van hem en dus in een ontvankelijke positie naar hem toe. met ons hart opengesteld voor hem, opdat hij ons zal geven. En dat is een afhankelijke positie. Eigenlijk is dat de vrouwelijke positie die de gemeente past ten opzichte van de hengel zelf. Dat is Efeze 5 eigenlijk. Maar goed, laat ik daar ook nog niet verder op ingaan. Maar de bedoeling is inderdaad dat heel ons leven één gebed is. En ik stelde net vast, overigens zonder schriftverwijzingen, maar ik stelde net vast dat gebeden volgens de Bijbel opstijgen tot een liefelijke reuk. God is al een liefelijke reuk, wordt op meerdere plaatsen gezegd. Hebreeën 13 wordt het trouwens gezegd, Openbaring wordt het in ieder geval genoemd en zelfs in het Oude Testament al, lijkt me een duidelijke zaak. Maar aan de andere kant wordt net zo goed gezegd in, laten we zeggen, Romeinen 12, dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En aangezien dat een geestelijk offer is, offer in geestelijke zin bedoel ik, is het dus niet alleen Gode welbehagelijk, maar is het Gode een welbehagelijke reuk dus. Daar gaat het om. Want het gaat niet alleen om een gebed wat we bij tijd en wijle uitspreken, maar het gaat erom dat heel ons leven zo zou moeten zijn. Niet alleen dat we onze woorden hem aanbieden, maar dat we heel ons leven hem aanbieden. En niet alleen dat we hier ergens een gaatje hebben in ons leven waarvan we vinden dat hij het misschien wel zou kunnen vullen, maar het gaat erom dat hij heel ons leven zou vullen. Zodat gebed niet in de eerste plaats is een bepaalde activiteit gedurende bepaalde uren van de dag wellicht, maar het is in de eerste plaats een levenshouding. En dat laatste is veel belangrijker dan een incidenteel gebed. Nou, meer wil ik er niet van zeggen, want dan wordt het wat het gebed betreft veel te praktisch. Daar ga ik liever niet op in. En als het moet, dan doe ik het wel een andere keer. Dat wil ik dan wel eens doen, maar dan komen we nooit meer aan ons onderwerp toe. Dat is het probleem altijd als we over onze eigen persoonlijke geestelijk leven en ervaringen gaan spreken. Maar het principe blijft dat de Heer dus inderdaad niet bij gelegenheid af en toe maar een keer bad. Als hij het erg benauwd had. Hoewel hij dat deed. Maar in de eerste plaats dat hij inderdaad zijn leven wijdde aan de roeping waarmee hij geroepen was. Zullen we zeggen dat hij wandelde waardig de roeping waarmee hij geroepen was. Kijk even rond of u dat allemaal merkt wat ik nou zeg. Nee, dat staat in Efeze 4 en dan worden wij als gemeente opgeroepen. Als gelovigen van vandaag om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar dat is in de eerste plaats wat de Heer Jezus uiteraard zelf deed. En het punt blijft dat hij die roeping inderdaad kende uit de schriften. Maar niettemin, hij leed op grond van geloof. Hij kreeg tegenstand niet om wat hij deed, maar om wat hij predikte. Want wat hij deed, dat was mooie gratis medische verzorging, om maar eens wat te noemen. Daar kan toch nooit iemand bezwaren tegen gemaakt hebben. Een Israëliet al zeker niet, denk ik, er altijd maar erbij. Hè? Dus dat was helemaal het punt niet. Het punt was dat hij gewoon de schriften hanteerde. En ze geloofden en daaruit leefden. En dat zette kwaad bloed. En daar kwam de tegenstand vandaan, zodat hij een kruis droeg, zoals het heet in Hebreeën 12, maar ik kom er nog wel eens op terug. Het heet dat hij het kruis droeg, maar het heet ook dat hij het tegenspreken van de zondaren verdroeg, wat fundamenteel hetzelfde is, en dat hij de schande verachtte. En van schande zeg ik dan altijd dat schande eigenlijk is dat men buiten de gemeenschap, buiten de samenleving gesloten is. Dat is schande. Dus omdat iedereen verworpen wordt, overal naast staat, dat is schande dragen. En zo stond hij, overal buiten. Nou, dat is Hebreeën 12 waar dat staat en Hebreeën 13 zegt, laten we dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats met Christus maatheid dragende. Met andere woorden, de grondgedachte in de Bijbel is dat wij dezelfde positie innemen als de Heer Jezus. Behalve dan dat op ons gedrag ongetwijfeld wel wat aan te merken valt en op dat van de Heer niet. Maar vervolgens, de vijandschap die er is een vijandschap op grond van geloof. Ons geloof in wat God gesproken heeft. Waardoor we inderdaad buiten de legerplaats komen te staan. En dus in die zin schande dragen. Taboe zijn voor een heleboel mensen. Dat is waar het om gaat. En in die situatie vinden wij onze steun. Want de mens heeft nu eenmaal steun nodig. De mens kan niet alleen leven. De essentie van leven is immers gemeenschap. Hij kan niet alleen zijn. Het is trouwens niet goed ook, stond er ergens hè, in Genesis al. Een mens kan niet alleen zijn, maar als hij dan ook door zijn geloof wel alleen komt te staan, heeft hij in de eerste plaats een vader in de hemel tot wie hij zou gaan en tot wie hij zou spreken. Het is een algemeen gegeven dat de mens het nodig heeft om bij gelegenheid zich uit te spreken. Om zijn gedachten op rij te zetten, om ze te kunnen formuleren, om ze uit te spreken. Dat helpt dan een heleboel. En ik zeg altijd dat je dat beter niet kunt doen in het bijzijn van andere mensen. Hoewel daar soms ook niks tegen in te brengen valt, soms. Maar in het algemeen is het niet zo best. Beter is dat om dat te doen bij onze hemelse vader. Daar zou het altijd moeten gebeuren. En hij nodigt ons inderdaad daartoe uit. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Want wat hier staat is tegelijkertijd ons tot voorbeeld. Hè? Hij is net als wij vlees en bloedelachtig geworden. En in de dagen des vlees heeft hij geloof geleerd. Heeft hij leren geloven. Nou, ik hoop dat u uit ervaring weet wat ik nu zeg, hè. Dat we onder de veranderende omstandigheden, ondanks het feit dat onze eigen toekomst er steeds anders uitziet, en in ieder geval anders uitziet dan wij gedacht hadden, dat we onder die omstandigheden niettemin trouw blijven aan het woord en zien op de heerlijkheid die hij beloofd heeft en vertrouwen op de hulp die hij ons te bekwame tijd zou geven. En in de omstandigheden zelf offeren wij gebeden en smekingen. Tot wie? Volgende vraag. Tot wie? Komt de tussenzin. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Waarmee gezegd is dat zulke gebeden inderdaad de erkenning inhouden dat degene tot wie gebeden wordt in staat is om uit de dood te verlossen. En dan zijn we bij een oud thema terug. Abraham geloofde ook. En wat geloofde die dan? Precies hetzelfde, dat God hem uit de dood kon verlossen. Geloof in een God die roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Romeinen 4 is dat, hè? Tweede helft van Romeinen 4, waar dat staat. Die Isaac uit de dood weder verkreeg. Sterker nog, Isaac zou niet geboren geweest zijn als God niet de doden kon opwekken. Want hij werd geboren uit een verstorvene, Abraham, en uit een verstorven moeder, en niettemin Abraham, zowel als Sarah, hebben kracht ontvangen. Hebreeën 11 zegt het vervolgens ook, enzovoort. Hè. Kortom, geloof in God is geloof in een God die uit de dood, en min of meer uit het niets dus zelfs, maar uit de dood leven tot stand kan brengen, die dus uit de dood kan verlossen. Nou, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Als men bidt tot God, dan kan dat alleen als men gelooft dat die God in staat is om uit de dood te verlossen. En ik moet u zeggen, dat is niet alleen uit de dood letterlijk zo smal mogelijk, maar is uit de dood uiteraard zo breed mogelijk. Het begrip wordt hier immers ook niet toegelicht, dus is het zo breed mogelijk. En dood is de werking van het verderf in het algemeen. De dood werkt ook in de oude mens. De dood werkt in elk geval in de zondaar. Verlossing uit de dood is ook inderdaad verlossing van zondaren en verlossing van ongeloof en dat soort zaken meer. Met als climax de verlossing uit de dood, namelijk het dodenrijk. En dat is ook inderdaad gebeurd. En het laatste gebed in dat verband van de Heer Jezus zouden we waarschijnlijk moeten zoeken in Jona 2 bijvoorbeeld. Die kent u toch, hoop ik. Het gebed van Jona, die bad uit het dodenrijk, staat er, uit Sheol. Ik geloof dat het vertaald is met graf, helaas. Maar hij bad uit de dood om verlossing. En toen hij amen zei, nou ja, dat zei je niet letterlijk, maar toen zijn gebed afgelopen was, staat er meteen achter en dat de vis Jona uitspuwde. En Jona weer leven ontving, stond op uit de dood. Maar dat had u nog niet gehoord. Ja, dat kom ik ook altijd tegen. Mensen die hebben, die denken dat Jona leefde in de buik van de vis. Nee, gelijk Jona was in de buik van de vis. Alzo was de Heer Jezus in de dood. Is niet met opzet dat ik met eigen woorden zei. Waarmee meteen gezegd is dat Jona dus inderdaad dood was. En uit de dood opstond. Wat dacht u dan? En hij zegt het ook. Hij bad uit de dood. Uit Sheol. Uit het dodenrijk. Staat er letterlijk in Jona 2. Enzovoort. Het is een gebed om opstanding uit de dood. En de psalmen waarin diezelfde gebeden voorkomen, die heb ik niet eens kunnen tellen. Want dan moet ik al die psalmen achter elkaar zitten uitlezen en turven welke het zijn. Maar ik heb ze nooit geteld, er zijn er zoveel. Er is een algemeen thema in de psalmen dat er gebeden wordt om redding. In het algemeen natuurlijk redding, maar in de praktijk redding uit de dood. En dat zijn gebeden van de Heer Jezus uiteraard. Daar ging het uiteindelijk om. Redding uit de hand van de vijand, natuurlijk. Maar de grote vijand, de laatste vijand, is uiteraard de dood. Dus daar komt het op neer.
De natuurlijke mens is toch ook dood, hè?
Zo is het ook, ja. De natuurlijke mens is dood en is in de macht van de dood en van het verderf. Trouwens, zonde en verderf zijn trouwens synoniemen. De werking van de zonde in ons is dezelfde als de werking van het verderf in de natuurlijke mens. En verlossing van de dood wil dus ook zeggen verlossing zelfs van deze hele oude schepping. Daar komt het op neer. Maar dat is de inhoud in het algemeen van de gebeden geweest van de Heer Jezus. Wij vinden ze letterlijk zo goed als niet genoemd in de evangeliën, Matthäus tot en met Johannes dus, maar we vinden ze uitgebreid genoemd in de psalmen. Maar dat zijn gebeden van de Heer Jezus, zonder enige twijfel. Nou, die gebeden heeft hij dus geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Wat geloofde hij dus? Hetzelfde als wat Abraham geloofde. In de opstanding. Maar ja, hoofdstuk 12 vers 2 zegt het, hè. Hij zag op de vreugde de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Daar geloofde hij in. En dan wil ik niet zeggen dat het dan eenvoudig is om de dood in te gaan. Daar geloof ik niks van. Maar het is wel zo dat dat te dragen valt wanneer men weet dat daarna de definitieve verlossing tot stand komt. En dat is de enige troost die we hebben bij leven en bij sterven alle zondagen van het jaar. Maar goed. Oh. Wat is onze enige troost bij leven en bij sterven? Dat is zondag 1 uit de catechismus. U ziet, ik ken de literatuur. Nou goed, nou kan die wel weer, hè? Maar is niet alleen op zondag 1, dus alle zondagen van het jaar. En benaderen inzien ook op maandag, hè? Maar wat is onze enige troost? Dat wij een God hebben die ons uit de dood niet alleen zal verlossen, maar zelfs al verlost heeft. Want dat is natuurlijk ook nog zo. Goed, de Heer Jezus dus heeft geloof geleerd uit hetgeen hij heeft geleefd. Waar geloofde hij dan in? In een God die hem uit de dood kon en zou verlossen. En ter bevestiging van zijn geloof in die God die hem uit de dood kon verlossen, bad hij tot God om verlossing uit de dood. Kent u die? Sommige mensen zijn geneigd de verkeerde conclusie te trekken. Zo van, waarom zou je ervoor bidden als je toch gelooft dat God het doet? Nou, het antwoord is, om aan God kenbaar te geven, te maken, dat je dat gelooft. En om door het uit te spreken, je eigen geloof zelfs te versterken. Want hoe vaker je die dingen zo zegt, tegen wie dan ook, hoe zekerder ze ook voor jezelf worden. Een psychologisch verschijnsel, maar volstrekt bijbels en ook typologisch, komt eruit door je adem. En adem is je leven. En hoe vaker je adem die dingen zegt, hoe vaster het zit in je adem en dus in je leven. Dat is de gedachte. Dus inderdaad, in een gebed kun je rustig vragen om dingen waarvan je zeker weet dat God ze geeft. Bovendien, dat zijn eigenlijk de enige dingen waar je om zou moeten vragen. Heb je die? Want dat is een gebed waarvan je weet dat het naar de wil van God is. En een gebed waarvan je weet dat hij het verhoren zal. En waarom we dan zo'n gebed bidden? Inderdaad, in de eerste plaats voor onszelf om het te bevestigen. In de tweede plaats om aan God inderdaad kenbaar te maken dat wij dat geloven, dat wij op hem vertrouwen enzovoorts. Niet dan? Zo praten we toch ook met elkaar, we vertellen elkaar toch ook allemaal dingen die we al van elkaar weten. En hoe meer we van elkaar houden, hoe meer we hetzelfde tegen elkaar zeggen. Nee? Is het niet duidelijk? Nou goed, nee. Ken je dat lied niet? Have I told you lately that I love you? Ken je die? Heb ik je onlangs nog eens verteld dat ik van je hou? Alsof het wat nieuws was. Wat zeg je toch? Af en toe. Zulke soort dingen. Dingen die je van elkaar weet, maar die je weer eens, die je toch behoefte hebt om ze uit te wisselen gewoon. Dat is toch een heel simpele zaak. Dat kun je met God ook. En wij danken hem, nou, ik weet niet of u 3 keer per dag eet, maar dan dankt u hem wellicht 3 keer per dag voor het eten. Alsof het wat nieuws is, er is niks nieuws aan, maar het is goed om dat te doen. Niet alleen voor onszelf, hoewel dat natuurlijk zo is, maar ook inderdaad om onze geloof en onze afhankelijkheid van hem tot uitdrukking te brengen. Zo werkt dat. Nou goed, terug dan naar dit moeilijke vers. Die in de dagen zijn vleesjes gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden en terwijl hij leed, heeft hij gebeden en smekingen geofferd. En die heeft hij geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Het lijden waaruit hij gehoorzaamheid geleerd heeft, was dus in wezen lijden van of door de dood, door de werking van het verderf, door de werking van de zonde, de werking van de tegenspraak van ongelovigen, maar uiteindelijk gewoon de dood zelf. En het gebed is dus gewoon geweest om verlossing daaruit. En hij heeft dat gedaan met sterke roeping en tranen. Een sterke roeping, nou met roeping wil wel zeggen met schreeuwen. Met sterke roeping wil zeggen met hard schreeuwen. Ik kan me voorstellen, als je denkt dat je dat gaat doen, dat je eerst de afzondering zoekt. Dat voor mij wat op een berg gaat zitten. Als je dan zo nodig te keren moet gaan, als het brandt van binnen bij wijze van spreken, en dat moet eruit, dat is heel menselijk. Dat is heel gewoon. De Bijbels, de Heer Jezus deed het ook, staat hier. Lees die psalmen maar eens na. Ik ken ze niet uit het hoofd, dus dat is problematisch. Ik lees ze ook niet alle dagen. Ik roep tot u al mijn dagen, zongen wij vroeger. Ik weet niet eens welke psalm dat is. En oude berijming zal het wel zijn enzovoort. Ik riep tot God vanuit de dood. Ik schreeuwde enzovoort. Dat is wat de psalmist steeds zegt. Wordt met kracht geschreeuwd tot God. Dus een noodkreten die inderdaad uit het hart komen. Er is niks verkeerds aan om dat inderdaad aan God kenbaar te maken. Zolang het in geloof gebeurt. Er zijn er ook die schreeuwen tot God omdat ze in opstand zijn tegen God. Daar kan ik niet adviseren uiteraard. Maar dat het er af en toe gewoon uit moet, dat is helemaal niet verkeerd. Integendeel. En dat is wat er staat. Hij heeft met sterke roeping gebeden en met tranen. Nou, als iemand zo zelfs bidt, dan onder ons gezegd, dan is hij knap overstuur, zoals dat heet in het Nederlands. Van streek. Van die vreemde uitdrukkingen zijn dat, maar u begrijpt ze als Nederlander uiteraard. Hè? Dat betekent dat het toch heel wat omgaat. Dat er beroering is, ontroering heet het dan in de schriften, maar beroering is in het hart van degene die zo spreekt en van degene die zo bidt. En wat dat betreft krijgen we, of daardoor, laat ik het zo zeggen, daardoor krijgen wij wellicht een beetje een idee van wat de Heer in zijn dagen doormaakte. En het verschil is natuurlijk bovendien ook tussen hem en ons, dat wij van nature zondaren zijn en zondige gedachten en zondige overwegingen, wij weten wat er in omgaat. En daarmee kunnen we ook een beetje begrijpen van hoe het gaat met die zondaren om ons heen. Maar bij de Heer was dat uiteraard niet zo. Die stond in een wereld die naar hem dus veel vijandiger was en ook bij hem veel vijandiger overkwam dan bij ons. Dat betekent dat het op zijn gemoedsgesteldheid, om zo te zeggen, op zijn emoties, op zijn belevingen enzovoorts, een veel grotere uitwerking gehad moet hebben dan op ons. En dat is wat ons als voorbeeld wordt voorgehouden. Hij verdroeg dat. Wat dat betreft heeft hij het moeilijker gehad, veel moeilijker dan wij. En daarom kan hij ons als voorbeeld gesteld worden. Ik heb het vaak gehoord, als ik problemen had, ben ik altijd het meest getroost geworden door een hele standaard opmerking. Namelijk, zie maar op de Heer, die heeft het veel erger gehad. En de tweede opmerking was dan, daardoor leer je misschien de Heer beter kennen. En zo is het ook. Want dat is kennis van de Heer. Dat is niet weten wat er in de Bijbel allemaal over hem gezegd wordt, hoewel je dat natuurlijk moet weten, maar het is enigszins inzicht hebben in de beleving, de ervaringswereld van de persoon van onze heiland uit zijn dagen des vlees. Daar gaat het om. En in die omstandigheden heeft hij leren geloven. Is zijn geloof dus gebouwd geworden, heeft hij met steeds, moet ik het zeggen, steeds in meer toenemende mate zijn hoop, zijn verwachting gesteld op zijn hemelse vader. En vandaar ook uiteindelijk de uitdrukking, een van de laatste woorden van de Heer Jezus, het is volbracht. Dat slaat heus niet alleen op dat daarmee het heilswerk volbracht is. Strikt genomen was dat niet eens zo. Daarvoor zou je eerst uit de dood moeten opstaan. Maar wat zijn afdeling betrof, zijn werk betrof, zeker in die vernederde hoedanigheid en in het vlees, was dat inderdaad de voleinding van zijn taak. En ik kan me voorstellen dat hij daar uiteindelijk naar heeft uitgezien. Als je weet dat het toch komt, dan kan het maar beter zo snel mogelijk gebeuren. Dat is een triest verhaal, ik weet het, maar dat is wat hier staat. Die in de dagen zijn vleeses, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. En dan staat er, en verhoord zijnde uit de vrezen. Dat wil zeggen dat zijn gebed om verlossing uit de dood ook daadwerkelijk verhoord is geworden. Ik die je wel gezegd heb. Angst wil zeggen dat men bang is, maar tamelijk ongemotiveerd. Angst is vanuit onzekerheid. Men weet niet wat er, in welke omstandigheden men verkeert en dus is er angst. Vrezen is dat men wel weet in welke omstandigheden men verkeert. En men doet zijn best er rekening mee te houden. Want er kan zoveel misgaan. Een grens dus aan elkaar, maar vrezen is in de eerste plaats rekening houden met. En God vrezen wil niet zeggen dat men bang zou moeten zijn voor God. Dat kan ook niet, want er is juist gezegd dat men met vrijmoedigheid tot hem zou naderen enzovoorts. En bovendien, maar daar hadden we het gisteren over, hè. Bovendien, als men God lief heeft en zich bewust is van de liefde Gods, dan wordt daardoor de vrezen buitengesloten, vrezen in de negatieve zin, in de zin van angst, dat men niet weet wat er gebeuren gaat. Maar wat vrees in de normale en dus positieve betekenis betreft, betekent het rekening houden met en dus is het synoniem voor geloof. Of iemand God gelooft of iemand God vreest, is in principe hetzelfde. En dat is wat hier gezegd wordt. Hij is namelijk verhoord uit de vrezen. Op grond van het feit dat hij zijn vertrouwen, zijn geloof op God gesteld had, werd hij verhoord. Of zoals Romeinen 11 dan vervolgens zegt, het geloof is de vaste grond voor de dingen die men hoopt, die men verwacht voor de toekomst. En het is een bewijs van zaken die men niet of nog niet ziet. Met andere woorden, al die beloften die God gedaan heeft voor de toekomst, worden vervuld aan een ieder die gelooft. En uit het geloof wordt men dus behouden. Uit geloof wordt men gerechtvaardigd. Uit geloof wordt men opgewekt uit de dood. En voor geloof maar vrezen in. Uit vrezen wordt men verhoord. Als men werkelijk Godvrezend is, als er vertrouwen op hem gesteld is, rekening houdt met hem, wandelt waardig de roeping waarmee men geroepen is, of hoe het allemaal maar heten mag, dan zal men inderdaad verhoord worden. En in de praktijk betekent dat, dan zal men leven ontvangen uit de dood. En dat is inderdaad wat er met hem gebeurd is. Hoewel hij de zoon was. Dat is de moeilijkste uitspraak uit het vers, overigens. Ik heb hem ook lang even vooruitgeschoven. Want we hebben vorige keer uitgebreid stilgestaan bij vers 5. En de keer daarvoor trouwens ook al even. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En we hebben toen gezien dat hij tot zoon werd gesteld, officieel door deze uitspraak, die officieel ook gedaan werd op de dag van zijn opstanding. Dat wil zeggen, door zijn opstanding werd hij de zoon. En nu staat er, hoewel hij de zoon was, wanneer? In de dagen zijns vleeses. En dan zitten we dus met een tegenspraak. En toch is er niks moeilijks aan. Dus ik mag gewoon Nederlands of gewoon taalgebruik. Het punt is gewoon dat hij de zoon was. Jawel, hij zou de zoon zijn. Dat wil zeggen, hij was bestemd om zoon te zijn. Maar juist omdat hij daartoe bestemd was, juist daarom zou hij zo moeten leven zoals hier staat, namelijk leven uit geloof in afhankelijkheid van het woord van God, in afhankelijkheid van de belofte van God enzovoorts. Want juist daardoor zou hij de zoon zijn. En bovendien, er is zelfs met de uitspraak helemaal niks, want in het Nederlands zeggen wij dat ook. Iemand is de zoon, dus zal hij erven, tenzij hij onderweg onterfd wordt. Want het is maar de vraag of degene die we als een zoon aanduiden ook daadwerkelijk als zoon officieel zal worden aangesteld. En dat is het hele punt. Dat is nog maar één verklaring, want de andere verklaring is, die werkt andersom. Dan is deze opmerking in vers 8, retrospectief heet zoiets. Dat wil zeggen, men kijkt dan terug. Hij is nu de zoon, wij weten, hij is nu de zoon. En wij weten dat hij, toen hij nog in het vlees leefde, de zoon zou zijn. En inmiddels is hij dat geworden. En ondanks, hoe moet ik het zeggen? Ondanks dat voor ons vaststaat dat hij het zou worden, moeten wij ons toch bewust zijn dat, hoewel hij dat nu inmiddels is, dat hij toen toch eerst heeft moeten leren leven uit het geloof. Dat is het hele verhaal. En al wat ik er meer over zeg, maakt het alleen ingewikkelder. Want het neemt niet weg dat hij officieel als zoon erkend werd op het moment dat dat noodzakelijk was, op het moment namelijk dat de erfenis uitgedeeld zou moeten worden, zoals het heet. En bij die gelegenheid werd inderdaad hij als de zoon aangewezen. Maar er komt het anders bij. Iemand wordt eigenlijk alleen als zoon aangewezen. Nou, waarom? Omdat hij het is. Wie dan? Ja, je kunt niet zeggen, gij zijt mijn zoon, tot een meisje, bij wijze van spreken. Je kunt het niet tot een baby zeggen, gij zijt mijn zoon, dat kan ook niet. Zo iemand zal eerst zoon moeten zijn, om vervolgens als zoon ook erkend te worden, als zodanig erkend te worden. Dat is de gedachte. En dat komt in de Bijbelse geschiedenis tot uitdrukking, doordat van hem, over hem gesproken wordt, soms, zoals hier in vers 8, als over de zoon. Terwijl hij dat in werkelijkheid en de facto, voel het maar heet, uiteindelijk nog moest worden. En sinds hij het geworden is, wordt ook met terugwerkende kracht over hem gesproken als over de zoon. Nou, moeilijker is het niet. Maar de realiteit was dat nog zou moeten blijken of hij inderdaad de zoon was. Dat wil zeggen, hij mag dan zo genoemd worden eventueel, maar het staat nog te bezien of hij werkelijk in aanmerking komt om de erfenis te ontvangen. Daartoe zou hij eerst die weg van geloof ten volle moeten gaan. En als hij dat zou doen, zou hij op grond daarvan tot erfgenaam, dus tot zoon, worden aangesteld. En dat is wat er gebeurd is. Ik heb trouwens verzuimd de vorige keer. Ik weet niet of ik het verzuimd heb, maar ik had eigenlijk moeten verwijzen naar Romeinen 1 vers 4, waar staat dat de Heer Jezus was uit het zaad van David naar het vlees, maar dat hij krachtelijk bevestigd is te zijn, de Zoon van God. Hoe? Uit de opstanding uit de dood, of door de opstanding uit de dood. Hij is bevestigd te zijn, de Zoon van God. En zo'n uitspraak is interessant. Andere vertalingen geven trouwens, hij is bewezen de zoon van God te zijn, de opstanding uit de dood. Zijn uitspraak is interessant omdat het veronderstelt dat hij voor die tijd al als zodanig zou kunnen worden aangemerkt, maar dat stond nog te bezien of hij het dan wel zou blijven eventueel. Of het betekent, hij was bestemd om zoon te zijn, daarom wordt hij ook als zodanig beschreven, maar hij werd het pas, of hij bleek het pas te zijn toen hij ook daadwerkelijk uit de dood opstond. Ik weet niet of het hier was, of op een andere plaats, maar er werd een keer gezegd van, door de opstanding van de Heer Jezus getuigde als het ware de Vader in de hemel van hem dat zijn werk voldoende was geweest. Dat wil zeggen dat het offer wat hij gebracht was goed, de zonden waren weggedaan enzovoort. God erkende hem dus als de zoon. Nou, daar gaat het om. God accepteerde zijn offer, God accepteerde zijn werk, maar beter is natuurlijk te zeggen, God accepteerde hem. En zei dus, gij zijt mijn erfgenaam. Gij zijt mijn zoon. Of anders, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al, heel dus, al mijn welbehagen heb. Dat is de bevestiging van een gedachte die voor die tijd natuurlijk wel naar voren wordt gebracht, maar die pas concreet en officieel wordt bij de opstanding uit de dood. En dat is waar het om gaat. Bovendien, als iemand tot de Heer zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dan zegt de Heer niet gewoon, dat is zo. En waarom niet? Stond nog te bezien, hij had nog een eind te gaan. Dat is vertrouwen op voorhand van Petrus bij die gelegenheid. Maar niet, hij had nog een eind te gaan. En toen de Heer zich als Christus manifesteerde en door sommigen als zodanig herkend werd, Toen zei de Heer steeds, denk erom dat je daar niet over praat totdat de Zoon des mensen uit de dood zal zijn opgestaan. Want het punt is, hij zou de Christus zijn. En sommigen erkennen hem op voorhand al als de Christus, dat zouden wij ook kunnen doen. Maar niettemin stond wellicht theoretisch, maar dat kan ook niet helpen, maar stond nog te bezien of hij inderdaad zou blijken te zijn degene die God zich verkozen had. En dat zou moeten blijken uit zijn, uit de weg die hij ging en uit de gehoorzaamheid des geloofs, uit de loopbaan die hij zou lopen, uit Hebreeën 12, vers 1 en 2, of hoe dat maar heten mag. En daar gaat het om. Dus hoewel hij de Zoon was, niet hoewel hij kind van God was, niet hoewel hij uit God geboren was, hoewel hij de Zoon was, staat het toch, hè? Heeft hij nochtans, maar het woord nochtans is door de vertalers ingevoegd, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat is het. Maar aan de andere kant is het dus zo, hij werd de Zoon juist omdat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. En hoe hij dat geleerd heeft, wel door dat lijden te dragen en tijdens dat lijden inderdaad gebeden en smekingen te offeren tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En het punt is dat als wij aangesteld willen worden als zonen, en waarom ook niet? Nou, waarom zouden wij aangesteld willen worden als zonen? Ik zeg maar niet omdat ik het wel leuk zou vinden, want dat is geen argument, hè? Nee, omdat er staat dat wij als gelovigen daartoe gepredestineerd zijn. Tevoren bestemd. Efeze 1. We zijn tevoren bestemd tot aanstelling als zonen. Nou, wie worden uiteindelijk aangesteld? Degene die gehoorzaamheid geleerd hebben. Kan niet schelen hoe, uiteraard. Maar de kans is groot dat het gebeurt onder andere uit hetgeen geleden wordt. Toch? Sommigen maken er een leerstuk van en die zeggen, je moet veel lijden, anders word je nooit kind van God. Dat is een misverstand. Het gaat juist over kinderen van God die tot zonen zullen worden aangesteld. Maar niet omdat ze veel geleden hebben, maar omdat ze gehoorzaamheid, geloof geleerd hebben. Want wie gelooft in God is waardig als zoon van God te worden aangesteld. En dat geloof komt tot uitdrukking door standvastigheid in het lijden, in lijdzaamheid dus. En het komt tot uitdrukking in de gebeden en smekingen die geofferd worden tot degene die uit de dood kon verlossen. En in wie men dus gelooft.
Kortom, dus wedergeboren.
Dat zijn in elk geval wedergeboren mensen. Ja, beslist. Maar dat is natuurlijk wat Efeze 1 al zegt. Die zegt niet alleen maar dat wij zijn gepredestineerd of tevoren bestemd tot aanstelling als zonen. Er staat eerst dat we zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat betekent dus inderdaad dat we dan eerst gelovigen zijn. Maar van de gelovigen wordt gezegd dat ze gepredestineerd, tevoren bestemd zijn om tot zoon te worden aangesteld. Nou is de vraag, dan krijg je de theoretische vragen weer, hè. Zijn we dan al zonen, nu we wedergeboren zijn?
Ja, nee.
Precies. Zijn we al aangesteld als zonen? We zijn nog niet aangesteld als zonen volgens Romeinen 8. Want daar staat het, dat gebeurt bij de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8, ja. Maar hetzelfde Romeinen 8 zegt niettemin, een paar versen eerder, zoveel als ze door de geest gods geleid worden, zijn zonen gods. Vertaald met kinderen, maar goed. Ik ben altijd blij dat het mijn fout niet is, hè. Goed, maar zoveel als ze door de geest gods geleid worden, zijn zonen gods. Zijn er dus nu zonen gods? Ja. Maar wanneer worden die zonen gods tot zoon van God ook daadwerkelijk aangesteld? Bij de verlossing van het lichaam, maar dat is uiteindelijk dus pas bij de opname van de gemeente. Wanneer men namelijk het definitieve lichaam, verheerlijk lichaam ontvangt. Zodat het verhaal gewoon zo is, dat degene die hier zonen zijn, straks tot zonen zullen worden aangesteld. En nou ben ik rond. Want we hebben twee dingen tegelijk gezegd. De ene kant, iemand kan zoon zijn al voor hij tot zoon wordt aangesteld. Hè? De aanstelling tot zoon volgt pas later, nadat men verlost is van dit lichaam. Nou, precies hetzelfde geldt voor de Heer Jezus ook. Aan de ene kant uit God geboren, aan de andere kant gepredestineerd tot aanstelling als zoon. En omdat hij zich als zoon gedragen heeft, werd hij ook tot zoon aangesteld. En nou schiet me te binnen dat we daar vanzelf nog een keer over moeten praten, omdat het in Hebreeën 12 staat. Daar staat, want wie de kastijding van God verdraagt, wie het lijden vanwege het geloof, betekent dat, verdraagt. Tegen zo iemand gedraagt zich God als zoon. Dan gedraagt God zich jegens u als zonen. Niet dan erkent, niet dan wordt je tot zoon aangesteld nu. Nee, maar God doet dan alsof je al zoon bent. Maar of je zoon bent, daarvoor is het nog wat anders nodig. Dan moet je officieel als zodanig erkend en aangesteld worden. En dat gebeurt niet voordat wij verlost zijn van dit nog zwakke zonde.
God doet dus als dat weer iets gezegd vindt in de hemel.
Ja. Dat is hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal als, zijn we al in de hemel of nog niet? En het antwoord is, wij zijn er al in zekere zin. Je kunt het zo goed zeggen, we zijn hier, dat is ook waar. Je kunt ook zeggen, we zijn in de hemel. Niettemin zullen we alsnog naartoe gaan de officiële positie innemen. Dat is precies hetzelfde verhaal. Dat is het verhaal van reeds en nog niet. En dat is op de Heer Jezus in de eerste plaats van toepassing. Hoewel hij de zoon was, niettemin werd hij pas tot zoon aangesteld, officieel, bij zijn opstanding uit de dood.
Zo, Bauer, als God zelf sterft eigenlijk, dan laat hij de erfenis na aan de zoon.
Ja.
En de erfenis was in dit opzicht dat de schepping vernieuwd, die moet worden, dus gebouwd te moeten worden, die niet eerder kon bijna als na de opstanding. Ja. Dat toen onvergankelijk leven aan het licht gebracht ja. werd. Vandaar dat hij die functie daarop inneemt. En ook zichzelf stelt als de zoon in ja. opzicht, maar door God bekrachtigd.
Ja, ja. Ja, we komen op dat thema nog terug, omdat het in de volgende hoofdstukken uiteengezet wordt. Hoofdstuk 8 en in het bijzonder zelfs hoofdstuk 9. Maar de grondgedachte is inderdaad dat het aanstellen tot zonen gewoon betekent, letterlijk betekent, het aanstellen tot erfgenaam. Maar dat gebeurt pas als daadwerkelijk die erfenis beschikbaar is. Dat wil zeggen, iemand kan opgroeien tot volwassen man en naar het Nederlandse begrip tot erfgenaam en naar het Hebreeuws of Bijbelse woord dus tot zoon. Niettemin wordt hij pas als zoon erkend op het moment dat hij de erfenis daadwerkelijk ontvangt. En als hij in afwachting daarvan er nog wat verkeerd loopt, dan krijgt hij toch die erfenis niet. Al was hij 100 keer de zoon. Dat wil zeggen, die zoon die moet ook inderdaad blijken trouw te zijn aan zijn vader. Dat is een heel eenvoudig beginsel. De zoon niet trouw is aan zijn vader, waarom zal de vader dan zijn bezittingen aan die zoon geven? En hoe oud die zoon is, heeft er niks mee te maken. Het gaat er in principe om, volgens de gedachte van Hebreeën dan, althans, dat die erfenis, die bezittingen van de vader, beschikbaar pas komen na de dood. En na de dood dient de eerste erfgenaam zich aan. Dat is namelijk de Heer Jezus Christus, de opgewekte uit de dood namelijk. Alle anderen zijn er voor de dood of in de dood. Maar hij was opgestaan uit de dood, hij was de eerste die verscheen na de dood. Nou is de vraag, is die inderdaad bekwaam om de erfenis te ontvangen? Kan hij als zoon worden aangesteld? Het antwoord is ja, want er is geen mens te vinden onder al die andere mensen die er eventueel ook voor een aanmerking zouden komen, op wat voor theorie dan ook, is niemand te vinden die zo trouw geweest is aan die hemelse vader dan deze mens, Jezus, uit Hebreeën 12 vers 2.
Hij had een failliete boel een nieuw leven ingebracht.
Ja, precies. Nou, dat is het verhaal. Hij was waardig te ontvangen. Dat wordt ook later gezegd. Waardig te ontvangen. Omdat hij niet alleen zoon was, maar hij zich ook inderdaad als zoon had gedragen. En daarom wordt hij als zoon erkend. Hebben jullie? Je moet ineens denken aan het andere probleem. Meestal een gemeentelijk probleem over het aanstellen van oudsten. Daarvan heb ik al heel vroeg geleerd dat je alleen oudsten kunt aanstellen als ze er zijn. Ja, je mag lachen, want daar heb je misschien nog nooit over nagedacht. Maar dat is nou eenmaal zo. Hè? En dat is de volgende, maar die hadden ze die mensen hier willen besparen. De volgende opmerking is dan, en als ze er zijn, hoef je ze niet meer aan te stellen. Nee, als er alleen maar jongeren zijn, dan kun je toch niet een van die jongeren als oudste aanstellen. Je moet, als je iemand als oudste aanstelt, moet hij eerst oudste zijn. En als die al oudste is, hoef je hem niet aan te stellen, tenzij je onder aanstellen verstaat erkennen. Want dat is wat zou moeten gebeuren. En dat kun je nog gemeenschappelijk doen ook. Iemand zou het erkennen. En als je het aansteller wil noemen, eventueel, is me dat heel goed. Maar je kunt ze alleen aanstellen en erkennen als ze er zijn. En als ze er echt niet zijn, dan helpt aanstellen niks. Want dat is dan gewoon...
Ze waren dan ook dat bleek aan dan.
Ja, ze moeten blijken getrouwd te kunnen zijn. Ze moeten blijken oudsten te zijn. En dan kun je ze eventueel erkennen. Maar hetzelfde geldt voor een zoon, maar dat is precies hetzelfde hoor. Want de zoon is de erfgenaam, zeker de eerstgeborene, met hoogst erfrecht, is uiteraard de oudste. En de zoon wordt dus alleen aangesteld als hij er is. En waar blijkt dat uit? Of hij de zoon is? Nou, in dit geval, het blijkt eruit dat hij inderdaad geloof, gehoorzaamheid namelijk heeft geleerd. En het wordt bewezen, want hij heeft inderdaad geleden en is gelovig gebleven. Hij heeft erom vervolgd om zijn geloof, maar niettemin heeft hij die strijd des geloofs inderdaad tot het einde toe gestreden. Daar kun je niks aan afdingen. En verder kwam zijn geloof tot uitdrukking in de gebeden die hij met sterke roeping en tranen geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Het bewijs van zijn geloof. Voor de volle 100%. Daardoor werd hij verheerlijkt. En dus werd hij tot zoon aangesteld op grond daarvan. En dus werd hij op die grond aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. De eerstgeborene van de nieuwe schepping. Of hij werd aangesteld tot, of aangewezen of erkend als oorzaak der eeuwige zaligheid. En dat is wat vers 9 weer zegt. Maar er staat in vers 9... Geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Maar je kan net zo goed lezen. En geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn geworden tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want daar gaat het steeds over. En daarop komen we straks nog terug naar het pauze. Ik zou zeggen, hou je pen en papier maar even bij de hand. Nog 25 minuten. Dan kan ik even met u enige teksten opslaan. Ik kan ze helaas niet uitgebreid bespreken, want dat voert wat te ver van het onderwerp af, maar ik wil ze u niet onthouden. Het punt is namelijk dat hier in deze versen gezegd wordt dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft en dus bewezen is een gelovige te zijn, daar gaat het om. En daardoor heeft God hem uit de dood verlost en daardoor is hij, vers 9... oorzaak der eeuwige zaligheid geworden voor degene die hem gehoorzaam zijn. Voor degene die in hem geloven dus. Met andere woorden, de Heer Jezus was een gelovige. Hij geloofde in het woord van zijn hemelse vader. Maar daardoor is hij oorzaak van eeuwige zaligheid geworden voor degene die weer in hem geloven. Dat betekent dat de zaligheid die wij ontvangen op grond van geloof voort is gekomen uit hem. Nou zeg ik het nog een keer. Dat betekent dat de zaligheid die wij ontvangen op grond van geloof is voortgekomen uit hem omdat hij geloofde. Heb je dat? Nog anders. De zaligheid die wij ontvangen op grond van geloof is voortgekomen uit het geloof van Jezus Christus. Of nog anders, de zaligheid is uit het geloof van Jezus Christus en komt tot alle en over alle die geloven. En voor zaligheid vullen we dan weer in rechtvaardigheid Gods. Komt hetzelfde neer namelijk. Die komt namelijk uit het geloof van Jezus Christus en komt tot alle en over alle die geloven. Waar staat dat? Want ik was niet aan het filosoferen hoor. Helemaal niet. Waar staat dat? Nou, om zomaar eens wat te noemen. Romeinen 1 vers 16. Of zo. 17. Kijk eens aan. Want ik schaam mij, vers 16. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid. Kracht Gods tot zaligheid is het. Evangelie. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ofwel voor een ieder die hem gehoorzaam is. Om het dan te zeggen met Hebreeën 5 vers 9 weer dus. Hè? Want de rechtvaardigheid Gods, vers 17 weer van Romeinen 1. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie van Christus, in hetzelfde, geopenbaard. Uit geloof tot geloof. En dan gelijk geschreven is, en dan wordt er verwezen naar het Oude Testament, waar het ook al schijnt te staan. Beter, blijkt te staan. Maar het punt is, rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. De rechtvaardigheid Gods dus is uit geloof tot geloof. En er is niks problematisch aan. Geloof van wie namelijk? Niet geloof in wie, geloof van wie? Het is namelijk uit het geloof van Jezus Christus tot het geloof van wie dan ook maar. Of beter, tot alle en over alle die geloven. Ja, dat citeerde ik net al uit, hè? Uit Hoofdstuk 3, vers 22 en dan verder. Ja. Maar uit geloof tot geloof is uit het geloof van Jezus Christus. Want door zijn geloof werd die rechtvaardigheid Gods tot stand gebracht. En de prediking daarvan, het evangelie van Christus dus, is dan kracht op tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Met een nadruk dus op, voor een ieder die gelooft. Romeinen 1 vers 16. Het is kracht op tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar het vindt zijn oorsprong in die ene die geloofde. Dus het is uit het geloof, vers 17, van Jezus Christus tot het geloof van wie dan ook maar. Tot en ieder die gelooft namelijk. En dat staat letterlijk vervolgens in hoofdstuk 3. Want dit is maar een van de inleidende versen van dit Bijbelboek. Dan mag je maar aannemen dat zo'n uitspraak ook inderdaad later uitgebreider wordt toegelicht. En dat is ook zo, want er staat in hoofdstuk 3 van Romeinen. Waar staat in vers 21 dat inmiddels de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden. Dat is dezelfde uitdrukking als uit 1 vers 17 dus. Rechtvaardigheid Gods is nu geopenbaard geworden. En in 1 vers 17 staat uit geloof tot geloof. En hier staat vervolgens in vers 22 de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. De rechtvaardigheid Gods is dus openbaar geworden door het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen, doordat Jezus Christus een gelovige was. En die rechtvaardigheid Gods is daardoor openbaar geworden en komt tot allen en over allen die geloven. Hier staat het dus letterlijk. Behalve als je een nieuwe vertaling hebt, geloof ik. Ja, dat weet ik niet zeker dan, hè? Ik bedoel, maar er staat geloof ik gewoon door het geloof in Jezus Christus. En waarmee maar we zien dat de hele gedachtegang niet begrepen wordt. Met als gevolg dat er ook niet meer vertaald kan worden. Maar het staat er echt. Door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. En als commentaar op dit vers zou ik gewoon zeggen dat hij, Christus, nu hij geheiligd is en door geloof werd opgewekt uit de dood, oorzaak is geworden van eeuwige zaligheid voor alle die hem geloven. Die alle, dus die in hem gehoorzaam zijn. Precies zoals het in Hebreeën 5 staat. Romeinen 2 vers 16. Galaten 2 vers 16. Ja, ik heb er nog een paar op het oog. Ik heb hier namelijk een aardig lijstje. Het punt is namelijk dat ik maar zo even begon met zo'n tekst te noemen uit Romeinen 1. Maar de zaak is dat de Bijbel uitgebreid spreekt over het geloof van Jezus Christus. En ik noem dat, ik ga die diverse namelijk opnoemen, om zeker te zijn dat u dat ook in uw Bijbel dan hebt staan. En als het er niet staat, zou u het erbij moeten schrijven, moeten veranderen, want het is heus een belangrijk gegeven. Natuurlijk worden wij behouden door het geloof in Jezus Christus. Maar niettemin zegt de Bijbel vele malen dat wij behouden worden door het geloof van Jezus Christus. En als wij zeggen we worden behouden door geloof in Jezus Christus, is dat wel waar, maar dat spreekt dan over het geloof wat wij hebben in hem. He? En dat is eigenlijk een beetje tot eer van ons. Dat geeft niks hoor, want daar spreekt de Bijbel over. Maar het zou niet eerlijk zijn om, als er staat door het geloof van Jezus Christus, dan te lezen alsof er staat door het geloof in Jezus Christus. Want het punt is dat er juist gesproken wordt niet over het feit dat wij in hem geloven, maar over het feit dat hij geloofde. En als het dus al waar is dat wij zalig worden door geloof, als het waar is, dan is dat in de eerste plaats niet doordat wij geloven, maar doordat hij geloofde. Want ons geloof zou compleet inhoudsloos en daarom nutteloos zijn als hij niet geloofde. Of geloofd had. Want dan zou hij niet oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden zijn voor alle die geloven. Dat is het verhaal. Bovendien zijn eenvoudig de oorspronkelijke Bijbelse gedachte is dat iedereen die gelooft inderdaad behouden zal worden en dus uit de dood zal opstaan en deel zal krijgen aan die verschepping. Maar de vraag is, wie is het eerste? Want wie het eerste heeft, krijgt alles. Wie het eerste komt, krijgt alles. De eerste is namelijk de eerstgeboren, de erfgenaam. En het punt is, de Heer was de eerste. Daarmee is de erfenis veiliggesteld, is een nieuwe schepping veiliggesteld, een nieuw verbond veiligersteld, zaligheid veiliggesteld, op grond van zijn geloof. Maar dat betekent automatisch dat een ieder die in hem gelooft, en dus ook hetzelfde gelooft als wat hij geloofde, daar komt het ook nog op neer, hè, daar automatisch ook deel aan krijgt aan die nieuwe schepping, aan dat nieuwe verbond, aan de zaligheid, aan de rechtvaardigheid, God, hoe het maar heten mag. Hij is dus in deze gedachtegang simpelweg de eerste. En daarmee zijn de dingen zeker gesteld. De eerste is er. En als er één schaap uit Jesaja 53, die heb ik het over. Over het dam is, dat weet ik dus niet wat het is, maar dat is de afscheiding kennelijk tussen de oude wereld en de nieuwe. Dan volgen er meer. Ja. Nou goed, waar staat dat dan, geloof van Jezus Christus? Nou, in ieder geval drie keer. Zeven keer moest ik wel zeggen. Maar ga even meetellen. In de eerste plaats is het dat in de Romeinen 3 vers 22. En ik heb het nu over de uitdrukking geloof van Jezus Christus. Er wordt nog meer plaatsen over gesproken. Dat hebben we net gezien in Romeinen 1 vers 17. Eigenlijk ook al, maar daar staat de uitdrukking niet. Maar de uitdrukking geloof van Jezus Christus staat voor het eerst hier in Romeinen 3 vers 22. Zover ik weet uiteraard, hè. Rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus en tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. En daarna staat het weer in vers 26. Tot betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degenen die uit het geloof van Jezus is. Het gaat dus over degenen die uit het geloof van Jezus zijn. Nou, wie is er uit het geloof van Jezus? Dat is een uitdrukking die bijna onbegrijpelijk is, toch? Wie komt er voort uit het geloof van Jezus? Wel heel eenvoudig. He? Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk komt daar gewoon de Christus uit voort. En vervolgens dus alle gelovigen, zeker in onze dagen, alle nieuwtestamentische levenden, gelovenden, want daar gaat het natuurlijk om, wij zijn behouden geworden uit het geloof van Jezus Christus. En God rechtvaardigt inderdaad degene die uit het geloof van Jezus is. Want hij is de oorzaak door zijn geloof van eeuwige zaligheid voor ieder die in hem gelooft en daardoor uit hem tot stand komt. Dat is de gedachte. Dus inderdaad, degene die uit het geloof van Jezus is. Het vers zelf ga ik niet verklaren, want dat is veel te ingewikkeld. Een heel ingewikkelde constructie daar. Dat kan ik zo gauw niet doen. Maar hier staat in ieder geval die uitdrukking. Daarna hebben we hem in Galaten 2. Vanaf vers 15, staat in vers 16, maar ik lees vanaf vers 15. Wij zijn van nature Joden. Nou, wij misschien niet, maar Paulus wel, die dit schreef, hè? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Nou, hoe dan wel?
Door het geloof van Jezus Christus.
Dat staat er, maar door het geloof van Jezus Christus. En ik moet erbij zeggen, je zou verwachten dat er zou staan, niet uit de werken der wet, maar uit het geloof. En dat staat er ook, maar en eentje verderop in dit vers. Dus eerst staat het er wat zwak en dan alsnog veel sterker. Er staat eerst, een mens wordt niet uit de werken der wet gerechtvaardigd, maar door het geloof van Jezus Christus, dat klopt, dus in de eerste plaats doordat hij geloofde, want daardoor werd hij opgewekt uit de dood. Wel, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, want zoals Christus Jezus geloofde in zijn hemelse Vader, zo geloven wij in Christus Jezus, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daar staat het heel goed. Niet gerechtvaardigd uit de werken der wet, maar uit het geloof van Jezus Christus. En niet uit ons eigen geloof dus. Nee, het is tot ons eigen geloof gekomen, maar het kwam voort uit het geloof van Jezus Christus.
Ja. Aanvulling op het vorige vers, hè?
Op vers 15 bedoel je?
Nee, ik bedoel het vorige vers wat je las in Romeinen.
Ja, het is volstrekt dezelfde gedachte als Romeinen 3 vers 22 en 26 natuurlijk, hè? Volstrekt dezelfde gedachte trouwens.
Ja, dat is een beetje hoger toepassing.
Ja, dit hele hoofdstuk komt daar zelfs mee overeen. Ja, de toepassing is hier hoger, omdat het hier gaat ook om de praktische levenswandel. Want hier, kijk, in Romeinen 3 wordt gewoon gesproken over hoe wij behouden zijn geworden. Maar hier in Galaten 2 en 3, trouwens in de hele brief gaat het er primair over hoe wij behouden zijnde zouden leven. En de gedachte is dan, als wij uit het geloof van Jezus Christus behouden zijn geworden door geloof, dan zal het toch ook zo wezen dat wij vervolgens leven uit het geloof. Leven uit het geloof. Als gelovigen. En dus niet uit de werken der wet. Dat wil zeggen dat we niet onder de wet leven, maar inderdaad onder de genade. Want dat is de praktische consequentie ervan. Als het ware is dat we buiten de werken der wet om gerechtvaardigd geworden zijn. Trouwens, Romeinen 3 vers 20 zei het al. 19 en 20. Maar als het ware is dat we buiten de werken der wet om gerechtvaardigd zijn geworden door geloof en beter uit het geloof van Jezus Christus, zal duidelijk zijn dat we daar ook uit vervolgens zouden leven. Betekent dat Christus, de Heer Jezus Christus, niet alleen de oorzaak is van eeuwige zaligheid, hoewel het hier staat en ook in Hebreeën 5 natuurlijk, maar betekent ook dat we uit hem ontvangen alles, en dan zeg ik het met Petrus, dat we uit hem ontvangen alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Hij is de bron van alles wat wij ontvangen. Of hij is gewoon de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is hetzelfde. Goed. Vers 16 was dit even. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus en niet uit de werken der wet. En daarna staat inderdaad de uitdrukking weer in vers 20. Waar staat in vers 20? Ik ben met Christus gekruist. En met Christus begraven en met Christus opgewekt en met Christus verhoogd en gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. Want dat staat in Efeze. Maar hier staat, ik ben met Christus gekruist, niettemin leef ik, hè, doch ik leef, staat er. Maar niet meer ik, Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dat wil zeggen, door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven om hoge priester en koning te zijn naar de ordening van Melchizedek. Dat is het oude thema weer. Want daartoe heeft hij zich overgegeven. Dat slaat op zijn tegenwoordige hoge priesterlijke functie overigens. Maar wat er staat is inderdaad dat wij leven in de praktijk, en daar hebben die hogere toepassing waar zojuist al wat over gezegd werd, dat wij in de praktijk ook leven door het geloof des Zoons van God. Door het geloof van Christus dus. En daar dus ook uit, want zo kun je het dan ook zeggen. En daarna vinden we het nog een keer in 3 vers 22. Galaten 3 dus, vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Daar staat het toch weer, hè? Opdat de belofte, want om die zin gaat het maar natuurlijk, opdat de belofte, wat was de belofte? Opstanding, eeuwig leven, dat God, dat Abraham erfgenaam der wereld zou zijn. Dat was een belofte, zegt Romeinen 4. En Romeinen 4 zegt ook, en Abraham geloofde dat God de doden opwekte. Dat is het, hè. En die belofte van eeuwig leven, of de belofte van de Heilige Geest, want dat is hetzelfde, exact hetzelfde. De belofte is uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven. Dan heb je hem. Uit geloof tot geloof, zoals Romeinen 1 vers 17 zei. Uit het geloof van Jezus Christus en gegeven aan de gelovigen. Of het komt tot allen en over allen die geloven. Uit het geloof van Jezus Christus. Dat was Romeinen 3 vers 22. Dus volstrekt dezelfde gedachte, ook heel simpel. Maar het betekent alleen wat als je begrijpt dat de Heere Jezus op aarde leefde als gelovige. Als gelovend in het woord en in de beloften Gods. Nou, daarna heb ik hem nog twee keer op mijn lijstje staan. Namelijk in Efeze 3 vers 12. Daar is hij ook in de Statenvertaling niet te vinden. Al die anderen nog wel, hè? Heb je waarschijnlijk gemerkt. Maar nu verdwijnt hij in de Statenvertaling ook zelfs. Efeze 3 vers 12. Waar gesproken wordt over Christus Jezus onze Heer, vers 12. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem, moet dat zijn. Eerlijk gezegd heb ik het idee, ja, er staat in mijn Statenvertaling, hier staat door het geloof aan hem. Maar eerlijk gezegd heb ik het idee dat dat gewoon een zetfout is, een drukfout, of hoe je dat maar noemt, hè? Een zetfout. Komt wel meer voor in de versie die ik heb. Maar ik weet niet of anderen misschien gewoon van hebben staan. Het moet van zijn, ja. Dat is een... Ja, maar geloof aan Jezus Christus is een uitdrukking die in heel de Bijbel niet voorkomt. Die is mij zo vreemd, het is zelfs verkeerd Nederlands als je het mij vraagt. Je gelooft niet ergens aan, je gelooft ergens in. Daarom heb ik het idee dat het gewoon een zetfout is. Maar niettemin... Vertrouwen op... Of geloven in. Ja, dat zou kunnen. Maar er staat hier door het geloof aan hem. Nou, de eerste letter is fout. Het moet zijn van hem. Niettemin, het is wel waar dat wij de toegang met vertrouwen hebben door geloof in hem. Dat is wel waar. Maar het oude verhaal, dat is wel waar, maar dat staat hier niet. Er staat, we hebben die toegang op grond van zijn geloof. Door het geloof van de Heer Jezus Christus. Want daardoor werd hij opgewekt en werd hij de oorzaak van eeuwige zaligheid. Dus door het geloof, of uit het geloof van Jezus Christus, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. En dat is wat hier staat. En daarna heb ik hem nog één keer. En het leuke is, dan, als ik goed geteld heb, heb ik er dan 7. We krijgen nog Filippenzen 3 namelijk. Filippenzen 3, vers 9. Waar staat dat Paulus alles heeft weggegooid om Christus te kunnen gewinnen? Hij heeft dat gedaan opdat ik Christus mogen gewinnen. En dan vers 9. En in hem bevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Staat er ook. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En dan zeg ik het weer. De rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Door het geloof van wie? Staat ervoor. Door het geloof van Christus. Inderdaad, ja.
Maar ook universeel.
Ja, je kunt het dus gewoon samenvatten en de toevoegend geloof van weet ik veel wie kun je weglaten. Want universeel blijft waar dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof of door geloof. Dat is allemaal waar. Maar in sommige schriftplaatsen staat erbij hoe die verhoudingen zijn. De gedachte is dat de Heer Jezus de eerste gelovige was die ook inderdaad de beloofde heerlijkheid of vreugde, de beloofde erfenis ontvangen heeft als eerste. En doordat dat nu zeker is, doordat het nieuwe verbond dus ook is aangebroken enzovoorts, krijgt elke gelovige daar deel aan, maar uit hem. En nauwkeuriger uit zijn geloof dus.
Nou, ik zeg het met opzet eigenlijk, universeel, omdat er meteen aan staat. Omdat ik hem kennen. Ik bedoel, dat gaat weer door het geloof van Paulus.
Ja, 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 ja. ja, ja. Dus leven uit geloof in het algemeen natuurlijk. Maar als we, ja?
De Mozesstraat vind ik in Galaten 3 vers 26.
3 vers 26? Die heb ik nergens in mijn lijst staan, broeder dokter. Nee, daar staat in. Ja, daar staat in. Die hoort niet bij het rijtje. Daar staat, want gij zijt alle kinderen gods door het geloof in Christus Jezus. En geloof in Christus Jezus is dus uiteraard ons geloof in hem. Maar aan de andere kant, er zou ook heus kunnen staan, maar het staat hier weer niet. Er zou kunnen staan, gij zijt alle kinderen gods door het geloof van Christus Jezus. Dat is net zo goed waar, maar dat is hier het punt niet. Hè? Maar het is wel zo. Maar het zijn twee verschillende dingen. En we moeten ze dus uit elkaar houden. Het eigenaardige is dat in de nieuwe vertaling het geloof van Jezus Christus helemaal niet voorkomt. Waarschijnlijk omdat men domweg niet gelooft dat hij een gelovige was in de zin van dat hij geloofde wat God in zijn woord gesproken had. Heel eigenaardig, want die manuscripten zijn helemaal niet twijfelachtig en de vertaling is ook niet twijfelachtig. De teksten die ik net genoemd heb, alle zeven, spreken over het geloof van Christus Jezus. En waarom ook niet? Romeinen 3 vers 3 spreekt zelfs over het geloof van God. Romeinen 3 vers 3 spreekt over het geloof van God. Hoezo is God ook al gelovig? Jazeker, hij is trouw als zijn eigen woord. Er staat, Israël was ontrouw, maar zal het ongeloof van Israël het geloof van God teniet doen, is de vraag. En het antwoord is natuurlijk nee. Het ongeloof van Israël doet het geloof van God niet teniet. Met andere woorden, de ontrouw van Israël aan het woord van God doet het de trouw van God aan het woord van God niet teniet. Dat wil zeggen, God houdt zich aan zijn beloften.
En het geloof aan degene die Jezus had.
Ook dat nog. Langs alle kanten natuurlijk. Hè? Maar inderdaad, geloof van God komt in de Bijbel voor. Ik zou niet weten waarom dan niet die zeven keer geloof van Jezus Christus.